zegen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 119, vers 1 en 5. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Het vijfde, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. 1 vers en 5 van Psalm 119. de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 128, vers 1. U mag mijn zalig heten die zeer en vrees bekoort. En wat er verder volgt, 128, vers 1. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Er zijn twee schriftlezingen. Allereerst lezen we Spreuken 5 met elkaar. Vervolgens de eerste 11 versen uit 1 Korinthe 11, 1 Korinthe 7. De Spreuken 5 en 1 Korinthe 7, vers 1 tot en met 11. We lezen Gods woord in Spreuken 5. Mijn zoon, merk op mijn wijsheid, neig uw oor tot mijn verstand, opdat gij alle bedachtzaamheid behoudt en uw lippen wetenschap bewaren. Want de lippen der vreemde vrouw druppen honingzeem en haar gehemelte is gladder dan olie. Maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen naar de dood, haar treden houden de hel vast. Omdat gij het pad des levens niet zoudt wegen, zijn haar gangen ongestadig, dat gij het niet merkt. Nu dan, gij kinderen, hoort naar mij en wijk niet van de redenen van mijn mond. Maak uw weg verre van haar en nader niet tot de deur van haar huis, opdat gij anderen uw eer niet geeft en uw jaren de vrede. Opdat de vreemden zich niet verzadigen van uw vermogen en al uw smartelijke arbeid niet komen in het huis van de onbekende. En gij in uw laatste brult als uw vlees en uw lijf verteerd is. En zegt, hoe heb ik de tucht gehaat en mijn hart de bestraffing versmaad. En heb niet gehoord naar de stem van mijn onderwijzers, nog mijn oor geneigd tot mijn leraars. Ik ben bijna in alle kwaad geweest, in het midden der gemeente en der vergadering. Drink water uit uw bak en vloeden uit het midden van uw barmput. Laat uw fonteinen zich buiten verspreiden en de waterbeken op de straten. Laat ze de uwe alleen zijn en van geen vreemde met u. Uw springader zij gezegend en verblijdt u vanwege de huisvrouw van uw jeugd. Een zeer lieflijke hinde en aangenaam steengeitje. Laat u haar borsten te allen tijden dronken maken, dol steeds in haar liefde. En waarom zoudt gij mijn zoon in een vreemde dolen, in de schoot van de onbekende omvangen? Want eens iegelijks wegen zijn voor de ogen des Heren en hij weegt al zijn gangen. De goddelozen zullen zijn ongerechtigheden vangen en met de banden zijner zonde zal hij vastgebonden worden. Hij zal sterven, omdat hij zonder tucht geweest is en in de grootheid zijner dwaasheid zal hij verdwalen. Tot zover Spreuken 5. We lezen vervolgens 1 Korinthe 7. Vers 1 tot en met 11. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken, maar om de roererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben. Een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen en desgelijks ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beide toestemming voor een tijd, opdat gij tot vasten en bidden moogt verledigen. En komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God. De een wel al dus, maar de ander al zo. Doch ik zeg de ongetrouwden en de weduwen, het is hun goed, indien zij blijven gelijk als ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. Doch de getrouwde gebiedt niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven, of met de man verzoenen, en dat de man de vrouw niet verlaten. Tot zover de schriftlezing. Op deze gedeelten en op heel veel andere gedeelten uit de Bijbel is het onderwijs van onze catechismus gefundeerd. Ook de uitleg van de 10 geboden. We zijn aangekomen bij zondag 41. Zondag 41. Wat leert ons het 7e gebod? Antwoord dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in haar heilige huwelijke staat of daarbuiten. 109 verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden. Antwoorden wel ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. We willen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. We willen ook denken aan de kleine Boas die van de trap gevallen is, zijn sleutelbeen gebroken heeft. Vanmorgen heb ik u dat al verteld. We willen hem opdragen in het gebed en tegelijk ook dankzegging doen dat het niet erger was en dat hij weer thuis mag zijn. We willen ook aan dominee Procé gedenken. Het gaat niet zo heel goed met hem. Hij is vrijdagavond opgenomen in het ziekenhuis. Er was een infectie in zijn long en ze behandelen dit nu. De infectie kan een reactie zijn op de immuuntherapie. Het kan ook van de ziekte zelf zijn. De dominee en zijn vrouw, ze schreven. En we weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En ons gebed is dat de ziekte, dat de Heere deze ziekte mag gebruiken tot verheerlijking van zijn grote, nooit volprezen naam. En daar vouwen we onze handen bij. Zullen we de Heere bidden? Heere, Heilige God, we komen tot u in ons gebed. Om uw grote naam te danken dat we weer bij elkaar zijn hier in uw huis. De plek waar de rust geschonken wordt. Maar het is ook de plek waar we leren hoe we wandelen moeten. Hoe we niet verdwalen zullen. Hoe we beschermd en veilig de reis door het leven kunnen maken. Luisterend naar uw heilzame geboden. Wat een wonder, Heere, dat u dat tegen ons wil zeggen. Dat u ons niet over hebt voor dwalen en verdwalen. Dat u ons niet over hebt voor de ondergang. Als u tegen ons zegt dat al die onkuise daden, al die zonden door u vervloekt zijn. Dan bent u het die ons juist daarvoor wil behoeden. Heere, mogen we uw liefde daarin zien. Uw trouw en uw goedheid. We willen u bidden om uw hulp, Heere, als we met elkaar na gaan denken over het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Dan kent u de gedachten van ons hier in de kerk en van degenen die thuis meeluisteren. U weet alle dingen, Heere. U weet ook dat er moeilijke dingen aan de orde zullen komen. Pijnlijke dingen. Heere, we bidden om uw hulp en om uw nabijheid. Mag het woord duidelijk zijn, helpend en troostvol, maar ook tot bekering brengend. Wilt u, o Heilige Geest, dan werken? Wilt u, o Heilige Geest, het woord van de prediking ook gebruiken als middel in uw hand? Tot bekering, maar ook tot heiliging, tot onderwijs, tot opscherping. En ook tot de kennis van u, Heere Jezus. En de toename in die kennis. We bidden voor de jongeren in de gemeente. We hebben gezongen, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld. Rijn bewaren, Heere, en we zijn omsingeld. Omsingeld door deze wereld. Omsingeld door allerlei gedachten over seksualiteit. Over het huwelijk. En niet alleen omsingeld. Maar we belijden het, Heere. Ook ons hart is een vuile bron van wanbedrijven. En de wereld en de duivel heeft ons hart mee. En wij hebben het allemaal tegen. En daarom bidden we, Heere. Schenk ons de hulp van uw geest. En mogen we weten en mogen we ervaren dat u aan onze kant wil staan. En dat we dan ook u zouden zoeken, u zouden bidden om hulp, om kracht en om genade. We bidden, Heere, voor mensen die gestruikeld zijn op het punt van het zevende gebod, op welke manier dan ook. Die te maken hebben met gebrokenheid, met scherven, met verdriet. In hun eigen leven of in het leven van kinderen en kleinkinderen. Heere, grote heelmeester, grote herder van de schapen, ontferm u. Wilt u breuken helen? Wilt u behoeden en bewaren ook voor breuken? We bidden voor de gezinnen, voor de huwelijken. Wilt u werken met uw Heilige Geest en wilt u gebogen knieën geven. Omdat we elkaar mogen dienen door de liefde. Opdat we niet zouden vergeten dat dienen een werkwoord is. Dat liefhebben een werkwoord is. Heere, we bidden. Geef het. Bewaar ons voor de gedachte dat we gelukkiger zijn als we bij een ander zouden zijn. We bidden voor hen die niet getrouwd zijn. En die dat moeilijk vinden, die dat soms moeilijk vinden of altijd. Niet getrouwd vanwege allerlei redenen. We bidden voor degenen die worstelen met hun geaardheid. Heere, wilt u ze nabij zijn. Wilt u ze steunen en sterken. En geef hen ook de veiligheid te ervaren om hulp te vragen. Om iets te delen over het kruis dat ze dragen. Opdat er meeleven zou zijn. Opdat er gebed zou zijn. Houd u staande, Heere, in de strijd. In de strijd die wij allen hebben te voeren. We bidden om vergeving. Om vergeving van de zonde tegen het zevende gebod. Wilt u ze bedekken met uw gerechtigheid. Met uw volmaaktheid. En met uw bloed. Heere, we bidden om uw ontferming over de kleine Boas. En we danken uw naam ootmoedig dat u hem gespaard hebt. Toen hij van de trap viel. Heere, engelen. Engelen gebruikt u toch. Tot bescherming. En tegelijk is uw weg soms zo anders dan dat we zouden hopen en willen. Maar nu mag de kleine Boas nog onder ons zijn. En bij zijn vader en moeder Jabin en Aline. En we danken uw naam, Heere. En we bidden u ook om herstel van de breuk. Om genezing. Om uw genade in dit gezin. We bidden u voor dominee Procé. En voor zijn vrouw. We bidden, Heere, om hulp. Om de verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Jawel. Maar we bidden ook om lichamelijke zorg. Om houvast. Om troost. En kon het zijn, Heere, om verlichting van de last. Van de ziekte. Onze ogen zijn op u, Heere. U bent immers almachtig. We hoorden het vanmorgen. Zo almachtig. Dat u aan het kruis bleef hangen. Een groter wonder is er niet. Groter wonder dan een genezing. En wat ook maar. Dat u daar hing. Voor verlorenen. Heere, zo bidden we u voor dominee Procé en voor zijn vrouw. Of u ze genadig en goed wil zijn. En wilt u uitkomst geven. We bidden, Heere, voor de gemeente. Voor 21 plus en 16 plus die na deze dienst nog samen hopen te komen. Wilt u met uw geest in hun midden zijn. Zegent u onze jonge mensen die op school zijn. Die te maken hebben met toetsen en repetities. Geef hulp en kracht en energie en alles wat nodig is om ook te leren. Als er zoveel roepstemmen, zoveel onrust is in deze wereld wat ons kan hinderen en belemmeren. We bidden of u het zaad wat gezaaid is in Middelharnis wil zegenen. En dan bidden we voor de evangelisatieactie, de folderactie van gisteren. Wilt u voor de vrucht zorgen, Heren? We bidden voor uw volk Israël. Voor het volk van de Joden, dat volk waarvan u de koning bent. Vanmorgen hebben we dat opnieuw gehoord. En we bidden of ze mogen zien dat u een koning bent. Maar we bidden ook om uitkomst, om vrede, om hulp, om heil. Niet alleen voor de Joden in Israël, maar ook voor de Joden wereldwijd in ons land. We bidden, Heere, of u het antisemitisme wilt tegengaan. Maar Heere, wilt u ook plaats maken voor de Heere Jezus. Omdat de anti-houding richting u veranderen mag. En zo zijn onze ogen op u. Zegen allen die een taak hebben in deze dienst. En wilt u ons genadig en goed zijn. Niet omdat wij het waard zijn, Heere. We bidden het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit de huwelijkspsalm opnieuw. Psalm die ook in zijn geheel in het huwelijksformulier staat. 128 en dan nu vers 2, 3 en 4. Dus 2, 3 en 4 van psalm 128. En u mag uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Een psalm die ook wellicht een beetje pijn doet, nietwaar? Misschien dat we hem daarom niet zo heel vaak zingen. Omdat het ook gaat over de kinderzegen. En er zijn mensen die soms heel dicht bij de Heere leven. En toch geen kinderen ontvangen. En dat blijft een moeilijk iets. Na de preek zingen we gezang 5, de 10 geboden, het 7e en het 9e vers. Moet ik even kijken of dat klopt. In ieder geval de 10 geboden des Heren. En het zou goed kunnen dat dat gezang 1 is. Ik denk dat dat de organist wel kan onthouden. Gemeente, het 7e gebod. Gij zult de echt, het huwelijk, betekent dat, niet breken. Het huwelijk, dat is een bloem uit het paradijs, zo wordt wel eens gezegd. En dat is terecht. En tegelijk, bloemen zijn kwetsbaar. Een bloem kan wel sierlijk pronken, maar is broos en teer. En daarom heeft die paradijsbloem bescherming nodig. Want wat is er veel wat die bloem beschadigen kan. Satan heeft het op die bloem voorzien. Wel, om die paradijsbloem nou te beschermen, geeft God een dijk om dat bloemetje. En wel het 7e gebod. Gij zult de echt, het huwelijk, niet breken. We moeten erbij zeggen, gemeente, het gaat niet alleen om het huwelijk. Ook als je niet getrouwd bent, dan heeft dit gebod heel wat te zeggen. In Deuteronomium 5 wordt het 7e gebod zo verwoord, gij zult geen overspel doen. De 10 geboden staan in Exodus 20, maar ook in Deuteronomie 5. En daar dus, gij zult geen overspel doen. En dat heeft met meer te maken dan alleen maar met het huwelijk breken. En de catechismus gaat op dat tweede eigenlijk nog meer in dan op het echt breken. Als ze spreken over onkuisheid, onreinheid, allerlei zonden op seksueel gebied, met daden, met gebaren, met woorden, met grapjes, gedachten, lusten en alles wat de mens daartoe trekken kan. En wat is er vandaag de dag ontzettend veel wat onze lust opwekt, wat onze ogen trekt. Veel van wat er op Netflix te zien is, is seksueel getint. Net als veel muziek en veel liedjes die veel jongeren luisteren. In een gemiddeld tienerblad voor 13-14-jarigen gaat meer dan 2 bladzijden over seks. Een driekwart van de mannen in ons land kijkt wel eens porno, tegenover 1/3 van de vrouwen. En waarvan sommigen elke dag. En er is geen aanleiding om te denken dat dat in de kerk anders is dan buiten de kerk. Of Middelharnis moet een uitzondering zijn. Het is in die tijd dat we als gemeente mogen luisteren naar het onderwijs over het 7e gebod. En we doen dat onder het thema huwelijk en seksualiteit. En we letten op het geschenk daarvan en op de bedreiging daarvan. Op het geschenk van huwelijk en seksualiteit en op de bedreiging. Gemeente, het huwelijk komt uit het paradijs en is een geschenk van God aan de mens. En de catechisme zet ook heel positief in als het gaat om dat 7e gebod. Er wordt immers gesproken over de heilige huwelijke staat. Het huwelijk is heilig, want het komt rechtstreeks bij God vandaan. Het is ook van voor de zondeval. Hoewel Adam volmaakt was, was Adam niet compleet. En hij merkte dat zelf ook en de Heere die wist het, vandaar dat God voor Adam een hulp maakte, een hulp tegenover iemand die bij hem paste. De vrouw als hulp voor de man. Dat is een hele eer, een eretitel, want immers God wordt ook een hulp genoemd. De hulp van Jacob, Psalm 146. De man zonder hulp is niet compleet. De man is hulpbehoevend, kun je zeggen. En daarom gaf God aan de man zijn vrouw, Eva. Prachtig dat dit zijn bij elkaar en dit dienen van elkaar, want dat is de bedoeling, ook in het Nieuwe Testament oplicht, in Efeze 5, als Paulus erover spreekt en afsteekt naar de diepte en vertelt dat het huwelijk ook een afspiegeling is van Christus en van zijn gemeente. En ook daarom zou je het huwelijk heilig kunnen noemen. Een afbeelding van de verhouding tussen Christus en zijn bruid. De man is geroepen om het beeld van Christus te vertonen. Efeze 5. Christus die zichzelf gaf, die zichzelf opofferde voor zijn bruidskerk. En zo ben je ook als man geroepen om jezelf op te offeren voor je vrouw. Om het goede voor haar te zoeken, om alles voor haar welzijn over te hebben. Te bidden voor haar zoals Christus voor zijn bruid bidt. Dus mannen, bid voor je vrouw. En jongens, als je verkering hebt, bid voor je vriendin. Als ze de Heere mag kennen en dienen en jij met haar heilig mag leven samen. Opdat, wanneer je trouwt of getrouwd bent en er komen kinderen. Of opdat, wanneer je die kinderen hebt, ze iets zien in vader van wie de Heere Jezus is. Van hoe de Heere Jezus is. Daar zijn we toe geroepen, als vaders en moeders. U bent geroepen om te laten zien hoe de bruid van de Heere Jezus, de gemeente, gericht is op de bruidegom. Hoe ze hem lief heeft en volgt en zich onderwerpt, door Gods geest geleid. Zoek trouwens ook als je verkering hebt, om op die toonhoogte van Efeze 5 te komen, lijken op Christus en gehoorzamen aan Christus. Denk niet dat het in je huwelijk zo zal worden als je in je verkeringstijd daar niet aan werkt. En daar niet naar verlangt en daar niet naar zoekt en daar niet samen om bidt. Je elkaar mag dienen door de liefde. Door Jezus lijken. En zo trouwen en zo de heilige huwelijke staat ingaan. Dat is Gods bedoeling met die bloem van het huwelijk. En wat zit er in een bloem? In een bloem, daar vind je meeldraden. En binnen de bloem, binnen de kelk van het huwelijk, daar geeft God de meeldraden van de seksualiteit, van de gemeenschap tussen man en vrouw. Laten we het zo noemen. De gemeenschap tussen man en vrouw. Want seksualiteit is breder dan alleen maar dat ene. En dat een gemeenschap, seksuele gemeenschap, binnen de kelkbladeren van het huwelijk plaats moet vinden, daarin is de Bijbel heel duidelijk, op meer dan één plaats. Denk alleen al aan Genesis 2, daar staat het. Ook in Matthäus 19 en Efeze 5 trouwens. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten. Zijn vrouw aankleven. Met zijn vrouw een eenheid worden. Dan is er een verbond gesloten volgens aangezicht. Malachi 2 kun je erover lezen. Aankleven en dan die twee zullen tot één vlees zijn. Verlaten. Aankleven. En die twee zullen tot één vlees zijn. En onder andere wijst dat ook op de seksuele eenwording, het één vlees zijn. Er zijn talloze voorbeelden te noemen in de Bijbel. Deuteronomium 22, die gaat ervan uit dat een meisje als maagd het huwelijk ingaat. En blijkt na de huwelijkssluiting dat dat niet het geval is, dan volgt er een zware straf. Er volgt trouwens ook een zware straf als blijkt dat een bruidegom zijn bruid vals beschuldigde. Een zware straf, waarom? Om zo de mensen te beschermen. Uit liefde. Jozef en Maria, ze zijn in ondertrouw. En zo aan elkaar verbonden, maar nog niet getrouwd en hebben daarom nog geen gemeenschap met elkaar gehad. Je leest dat. En in het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 7, we hebben dat samen ook gelezen. Paulus zegt daar open en bloot, het is beter om te trouwen dan om te branden. Te branden van verlangen, te branden van begeerte. Dus als een meisje en een jongen zich niet kunnen inhouden, daar is op zichzelf helemaal niets mis mee. Dat is iets natuurlijks. Maar dan zegt de Heere niet, ga je gang. Nee, dan zegt de Heere dat zij trouwen. Dat is de koninklijke weg. Dat is natuurlijk een thema op zich, gemeente. Zoals dat met heel veel dingen in deze preek het geval is. Je kunt de dingen slechts aanstippen. Je moet natuurlijk ook de middelen hebben om te trouwen. Een huis, een geld. Maar beter met minimale middelen trouwen dan het trouwen uitstellen en vooruitgrijpen op het huwelijk door toch gemeenschap met elkaar te hebben. Omdat de Heer het niet wil. Het is door God vervloekt, deze onkuisse daden, maar ook omdat het niet goed en niet heilzaam is voor je. Juist daarom staan er zulke sterke woorden in de Bijbel. Het is niet goed voor je ziel, voor je relatie en de Heere weet dat echt het allerbest. Denk aan vorige week. Je wordt door die seksuele eenwording zo aan elkaar geplakt, aan elkaar gehecht. Innerlijk ook door allerlei stofjes in je hersenen. Dat zoiets pas echt in het huwelijk, binnen de beschermende kelkbladeren van het huwelijk tot bloei kan komen. Het is belangrijk om seksualiteit daarom voor je huwelijk geen grote plek te geven. Voordat je getrouwd bent. Er zijn immers zoveel mooie dingen om samen van te genieten. Dan alleen geslachtsgemeenschap. Het is niet gezond als je meteen alles wil hebben. Als je altijd alles meteen wil hebben, dan krijg je problemen als je getrouwd bent. We moeten leren genieten van die arm om je heen. Die kus, die aai en dat knipoogje. Die wandeling, het samen zijn, een spelletje, een beetje plagen. Dan gaat het over de intimiteit. De intimiteit en dat is het allerbelangrijkst. Ja, het geestelijk leven, dat natuurlijk. Maar intimiteit is belangrijker dan seksualiteit. Er zijn huwelijken waarin de lichamelijke eenwording niet lukt, niet kan, geen plek heeft. Maar dat hoeft dus niet te betekenen dat je dan een slecht huwelijk hebt automatisch. Omdat het huwelijk veel en veel en veel meer is dan alleen maar seksualiteit. Zonder die intimiteit, die aai, dat wandelingetje, dat plagerijtje, die knuffel, dat samen zijn en noem allemaal maar op, ben je verder van huis. En als dat er dus niet is, dan is dat al reden om aan de bel te trekken, om hulp te zoeken. Wat kan er trouwens al niet gebeuren, gemeente, als je vooruit grijpt? Wat als die verkering toch uitgaat? Nooit gedacht. Nee, we zijn zo voor elkaar bestemd. Maar toch. En een van beiden krijgt later opnieuw verkering. Misschien wel iemand uit dezelfde kerk of van school of van hetzelfde dorp en je komt elkaar tegen. Als je getrouwd bent, als je die kinderen naar school brengt. En je staat met die ander bij het hek waarmee je in bed gelegen hebt. Het gebeurt trouwens nog alles gemeente dat er via social media oude liefdes worden opgezocht. Contact gelegd. Waarom? Is dat misschien omdat er bij die eerste aanraking al hechting plaatsvond? De Bijbel is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wat zegt Gods woord? Maar gemeente, er zijn ook heel veel andere dingen die we inmiddels weten over hoe het werkt als je contact hebt met iemand. Je kunt je eerste kus maar aan één iemand geven. En die eerste tinteling, wanneer er een jongen over je wangen aait, die kun je maar één keer beleven. Dus jongens, zit niet zomaar aan een meisje met je handen. Houd die handen thuis, ook al lijkt het alsof dat meisje dat wel aardig vindt. Ja, dat meisje vindt dat wel aardig. Maar degene die haar man wordt, kan de eerste niet meer zijn die haar streelt. Juist wanneer het bij die ene blijft, kan seksualiteit pas echt tot bloei komen. Zoals God het bedoeld heeft, heilig, levend voor Gods aangezicht en genietend van elkaar als man en vrouw. En daar is de Bijbel ook heel open over, gemeente. Mijn zoon onderwijst de vader aan zijn jongen. Spreuken 5, we hebben het gelezen. Verblijd u vanwege de huisvrouw van uw jeugd. Laat u haar borsten te allen tijden dronken maken. En dol steeds in haar liefde. En in Prediker, daar lees je. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt. Man en vrouw mogen elkaar dienen. Elkaar behagen op het gebied van seksualiteit. Want de liefde zoekt zichzelf niet. Maar is gericht op de ander. De liefde zoekt zichzelf niet. Maar is gericht op de ander. Henoch, hij wandelde met God. En hij gewon zonen en dochters. Dat is mooi, hè? Dat wandelen met God betekent dus ook dat hij samen met zijn vrouw gemeenschap had. Kun je samen wandelen met God. Dan leer je ook, gemeente, dat de seksualiteit ook nauw verbonden is met de kinderzegen. De Bijbel is daar heel duidelijk in. Wie trouwt, gemeenschap heeft met elkaar, die moet openstaan voor kinderen. In Genesis 1, daar staat het, twee keer zelfs, in vers 22 en in vers 28. De Heere zegende Adam en Eva en hij zeide, wees vruchtbaar en vermenigvuldig. De Heere zegende en hij zeide, wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Die zegen die is dus verbonden met de opdracht tot. Verbonden met, niet afhankelijk daarvan. Want er zijn huwelijken waar geen kinderen geboren worden. Vaak tot groot verdriet van het echtpaar. En er zijn situaties waarin kinderen krijgen niet haalbaar is. Misschien formuleer ik het wat ongelukkig. Maar de opdracht die ligt er. Kinderen zijn een erfdeel des Heren, des buiksvrucht is een beloning, zegt Psalm 127. En er liggen natuurlijk ook allerlei vragen, gemeente, waar we niet uitgebreid op in kunnen gaan. Het ene stel ontvangt geen kinderen en bij een ander leeft de gedachte, wat als er weer één komt? Kan dat? Ja, dat kan. Is dat goed? Wat kunt u daarvan zeggen? We staan er zeker open voor, maar het moet opgevoed worden. En moeder moet het aankunnen, vader ook. Tegelijk, de Heere die roept en is getrouw. Dus is er als God die krachten geeft, niet waar? En tegelijk hebben we verantwoordelijkheid. We zijn mensen, we zijn geen dieren. We zijn mensen met verstand. Paulus zegt ook dat een man met verstand, dat betekent hier met kennis, Petrus zegt dat, met kennis van zijn vrouw, met inzicht in zijn vrouw, bij haar moet wonen. Dat betekent heel eenvoudig dat je moet weten hoe je vrouw in elkaar zit. Hoe vrouwen denken. Denken soms anders dan mannen. En hoe haar cyclus werkt. Dan mag een man zich best in verdiepen. En in Romeinen 13 daar staat, de liefde denkt geen kwaad. En die doet geen kwaad. Dat is ook treffend. Dan mag je als man en vrouw de gezondheid van moeder, het welzijn van kinderen, de zwaarte van de opvoeding bij de Heere neerleggen. Heere, u weet het, u kent ons. Wat wilt u dat we doen zullen? Neem ons leven en laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. En mag ons kompas het woord van u zijn als het gaat om de kinderzegen. En tegelijk het verstand. Dat kunnen we niet voor elkaar invullen. Dat is iets tussen de Heere en een echtpaar. Alles overziende gemeente. Is het huwelijk met daarbinnen de seksuele eenwording een geschenk van God dat met diepe dankbaarheid en met verwondering ontvangen mag worden. Met de gebruiksaanwijzing die God erbij geeft. Met in het achterhoofd, we leven niet meer in het paradijs. Er is op dit gebied zonde, pijn, strijd, verdriet. Hoeveel huwelijken zijn er niet binnen de christelijke gemeente waarin de man niet op Christus lijkt. En waar ook niet het verlangen is en het gebed gevonden wordt. Mag ik op u lijken, Heere Jezus, voor mijn vrouw, voor mijn vriendin. Ook als je 18 bent en je hebt verkering. Ik zou er maar mee beginnen met dat gebed. Huwelijken waarbij een vrouw niet de plek inneemt als hulp die de Heere haar heeft gegeven. En zich niet wil laten leiden door de Heilige Geest. Die anders werkt en denkt dan de geest van deze tijd. De Heilige Geest die het huwelijksleven wil doortrekken. Pijn, lijden als de bloem gebroken is in de knop. De paradijsbloem. Door de dood van een van de geliefden. Door een scheiding of door ontrouw met alle gevolgen van dien. Pijn of lijden als die bloem jou niet gegeven is. Voor sommigen is het een gave om niet te trouwen zoals het voor Paulus was, zoals blijkt in 1 Korinthe 7. Voor velen is het een kruis. Stil verdriet, misschien vanwege je geaardheid. Of dat je ondanks je verlangen naar iemand, en ondanks dat je er zo vaak om gebeden hebt en nog misschien steeds wel, toch alleen bent. En natuurlijk, in de Bijbel lees je heel veel over nuttige, alleengaande mensen. Mensen die voor Gods gemeente tot zegen zijn. Lazarus, Martha, Maria, misschien Dorcas ook wel, Tabitha. En toch, wat kan het zwaar zijn. Waar moet je het zoeken, gemeente? Zonder over de pijn heen te stappen. Met deze paar zinnen, want die pijn blijft er, het verdriet. Er is niemand die tegen je praat als je thuis komt. De Heer Jezus, die in alle dingen, gelijk als wij, verzocht geweest is, zonder zonde bleef. De Heer Jezus weet wat single zijn inhoudt. Hij weet wat het is, als zij zelfs zijn dierbaarste discipelen, zijn meest trouwe vrienden, hem in de steek laten. Hij wil het u leren en ons allen leren, hoe rijk het huwelijk ook is. Het is niet alles. Christus is alles. En als je de Heer leert kennen, dan komen de dingen in je leven, ook de moeilijke dingen, toch in een ander licht te staan. En is Hij het die je wil helpen in de strijd. die je met vallen en opstaan moet voeren, levend van zijn genade. Omdat je zou kunnen zeggen, hè, als ik alleen ben, als ik me eenzaam voel, soms zelfs in mijn huwelijk, dat kan. Er is eenzaamheid in huwelijken, vanwege allerlei redenen. Geen kinderen, of wat ook maar. Omdat het je wel dichter bij de Heere zal brengen. Het huwelijk is slechts tijdelijk. Straks, als de Heere Jezus terugkomt, dan is er geen huwelijk meer. De genade van God blijft over. Dat ik een borg en een middelaar heb die in mijn plaats de vloek wou dragen. En dan is de pijn niet weg. En dan kan die pijn later zelfs weer heviger worden bij het ouder worden. Maar dan heb je wel troost, enige troost. Zalig de ongetrouwde die Christus mag kennen. En rampzalig de getrouwde die Christus niet kent. Wel, dat was iets over het geschenk van huwelijk en seksualiteit. We gaan verder en zien dat dit geschenk ook bedreigd wordt. We zagen dat eerder gemeente bij de behandeling van de 10 geboden. Als er iets verboden wordt, dan wordt er ook iets anders geboden. Geboden is het om rein en heilig te leven. Zowel in het huwelijk als daarbuiten, zegt de catechismus. Dat is nogal wat om dat vandaag zo te zeggen. Het huwelijk tussen één man en één vrouw, dat is voor velen een mogelijkheid. Een levenslange trouw. Dat is zoiets als dat je water ziet branden. Net als de gedachte dat gemeenschap bedoeld is voor de kelk van de bloem. Voor binnen de kelk. Overal om ons heen worden we geprikkeld tot overspel, tot zondige gedachten. Als je posters ziet in bushokjes, billboards met reclames voor datingsites en webcamseks. En dat maakt het niet gemakkelijk, gemeente, maar we zijn wel geroepen in deze wereld. Om in deze wereld te leven. Om niet van de wereld te zijn en wel in de wereld. Gij geheel anders. Een christen kleedt zich anders. Praat anders. En leeft anders dan de wereld. Een christen weet dat God ons kleding heeft gegeven om onze naaktheid te bedekken. Dat leert de Bijbel ons. En daarom is het als meisje, daarom is het Bijbels om je als meisje en als vrouw zo te kleden. Dat je gewoon een glas drinken voor een man op tafel neer kunt zetten zonder dat je je shirt of je blouse vast moet houden. Het mag best sluitend zijn. Aan de bovenkant, nietwaar? In het Hooglied zingt de bruidegom over zijn bruid. En zegt hij dat ze een gesloten hof is. Hooglied 4. En in Hooglied 8, daar lees je dat de broers van de bruidegom zeggen dat ze een muur is. En geen deur. Je kunt er niet zomaar naar binnen. Je kunt er ook niet zomaar naar binnen kijken. En haar borsten zijn als torens, als verdedigingstorens, afblijven dus. Vrouwen zijn heel gevoelig voor wat ze horen. Aan lieve woorden. En gevoelig voor een aanraking. Mannen zijn visueel ingesteld. Dat betekent dat ze gericht zijn op wat ze zien met hun ogen. Gauw geprikkeld, meer dan vrouwen. En zo heeft de Heere God ons als mannen geschapen. Daar is helemaal niets mis mee dat je als man visueel bent ingesteld. Alleen, dat is na Genesis 3 wel wat anders geworden. Toen is de zonde geboren in het hart van mannen en vrouwen. En Satan maakt sinds dat moment gebruik van de oogpoort om de zonde in het hart van mannen te doen ontvlammen. En als je een vrouw aanziet om die te begeren, zegt de Heer Jezus, dan heb je in je hart overspel gedaan. Die vrouw die je tegenkomt op straat, een buurvrouw misschien, je ziet haar en je ogen kijken, je ogen plakken eraan vast, als er geen halt geroepen wordt, en je hart wordt er door meegesleurd. Waar kijken we naar? Mannen, op straat, op school, op het werk en op het internet. Overspel, zo zegt de Bijbel. Zou je niet breken met? Zou je niet voor de dag komen met? Als een eerste stap het belijden richting degene om je heen. Er open over zijn. Het betreft kerkelijke mannen, serieuze mannen. Ja, hoe serieus ben je dan? Afgelopen maandag hoorden we het niet waar van Gerwin Rikkers. Hoe het helpt om erover te praten. Ook al schaam je. Dan toch. Praat erover. En breng het biddend bij God. Van Job lezen we in hoofdstuk 31, Job, dat hij een verbond met zijn ogen heeft gemaakt. Waarom is dat nodig, Job? Een verbond met je ogen. Jij bent een man die zo dicht bij de Heere leeft. Ja, omdat ik een zondig hart heb. En als ik vrouwen zie en ik blijf naar ze kijken, dan gaan mijn gedachten met me aan de haal. En dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Daarom doe ik het niet. Ik heb een lieve vrouw. Hoeveel van de mannen, van de jongens, als ze een meisje of een vrouw zien, ze kijken eerst naar de billen en dan naar de borsten en dan naar het gezicht. En lieve broeders, weten uw kinderen, uw dochters, als u die hebt, dat er vanavond geen onzin van de preekstoel verkondigd wordt? Weten ze dit? Veel meisjes, veel vrouwen geloven dat niet. En toch is het waar. Van wie moeten onze dochters dat nou weten? Hoe moeten ze dat nou leren? Van de blikken die op hen gevestigd worden? Ik stond dus bij de bus altijd te wachten. Het was mooi weer. Er stond een meisje naast me, naveltruitje, strak shirtje. En automobilisten reden voorbij. En al die mannen draaiden hun hoofd om. En dat was niet omdat ik daar stond. Van wie moeten de dochters dat leren? Dat mannen zo zijn, van nature. Nogmaals, zo geschapen, visueel, maar door de zonde verdorven. Moeten ze het leren van de blikken van de jongens op de Prins Maurits? Vertelt u ze dat als vader? Vertel jij het als broer tegen je zus? Hoe snel mannen geprikkeld worden? En waarom je als meisje geen strakke kleding moet aantrekken, maar bedekkende? Omdat de Heere dat van ons vraagt. We hebben onze dochters en we hebben onze eigen vrouwen toch niet voor over dat mannen haar uitkleden, of ze uitkleden met hun ogen. En vroeg beginnen gemeente, met dat onderwijs, als ze klein zijn. Als vader en moeder, laat het maar zien wat het betekent en hoe mooi het is om van elkaar te houden. Hoe het nou kan, dat er een babytje in aantocht is. Hoe concreter je bent als ze klein zijn, ook al snappen ze het helemaal niet voor je gevoel. En denk je, is dat nou wel nodig? Ik kan beter nog een paar jaar wachten. Maar hoe concreter je bent als ze klein zijn, hoe gemakkelijker het is als ze wat ouder zijn. Om als vader aan je zoon te vertellen wat zelfbevrediging inhoudt. En hoe jongens erover praten. En wat een worsteling dat kan zijn. Hoe ervaar jij dat nou? En besef dat je als vader ook jong geweest bent. En misschien in de eenzaamheid je weg moest gaan op het gebied van seksualiteit, omdat er niet over gepraat werd. Doen we dat, vaders? We hebben een gedeelte gelezen uit Spreuken, nietwaar? En dan zie je dat vader het niet aan moeder overlaat. Dat soort onderwerpen. Moeders hebben natuurlijk ook zo de dingen te vertellen aan hun kinderen, aan de meiden. Maar die vader in Spreuken 5, die snijdt zelf de onderwerpen aan. En op andere plekken ook. Hij zegt niet, mijn zoon, hier is een boekje, lees het maar. Nee, mijn zoon, neig uw oor tot mijn verstand. De lippen van de vreemde vrouw druppen honingzeem, maar het laatste van haar is bitter, haar voeten dalen naar de dood. Hoor naar mij, zegt vader, en laat je eigen vrouw van u alleen zijn. En in Spreuken 7, mijn zoon, bewaar mijn woorden, kijk eens naar dat meisje. Ik zag haar door het raam, prachtig meisje. Ik zag ook een jongen die door haar verleid werd. En ik kwam in de strik en het kostte haar zijn leven. Zijn ziel. Vaders, leeft u volgens Spreuken? Voedt u uw kinderen echt op? Opvoeden is ook een werkwoord. Dat is niet iets wat je natuurlijk kan. Mag je ook wel eens wat over lezen. En oefenen. Als God uw kinderen gegeven heeft. En vertel ze maar van David, de koning, de man naar Gods hart. Wat leefde hij dicht bij de Heere. Maar je ziet bij David ook wie hij is in zichzelf. Misschien was hij zijn stille tijd vergeten die morgen. Maar hij zondigde met Bathseba. En zijn leven lang ondervond hij de gevolgen van zijn zonde. Maar weet je wat hij daarna schreef nadat hij schuld beleden had? Psalm 51. Gebed om genade. Om de kracht van de Heilige Geest. En zoals in Psalm 119 staat. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Dat is nou gebed voor elke dag. En elke avond. Als je verkering zoekt. Schenk mij de hulp van uw geest. Als dankzij het mooie weer het bloot weer zichtbaar wordt. Heere, wend mijn oog van de ijdelheden af. Dat is voor veel mannen echt niet makkelijk. Je zou een vaste tijd moeten houden. De Heere moeten zoeken. Dat helpt echt gemeente, leven dicht bij de Heere. In de strijd. Bewaart niet voor strijd. Maar het helpt wel in de strijd. Biddend om Gods geest. Ook als je verkering mag krijgen. En samen onderweg bent naar het huwelijk. En lichamelijk naar elkaar toegroeit. Heere, help ons om ook geestelijk naar elkaar toe te groeien. Om samen te bidden. Niet meer wachten, gemeente. Niet meer wachten, jongeren, totdat je getrouwd bent. Maar doe het nu. Hardop. Desnoods buiten, op een bankje, gewoon samen bidden. Om de Heilige Geest en afspraken maken. En bidden, mogen we ons eraan houden. En help elkaar daarbij. Heere, mag de een sterk zijn als de ander zwak is. En andersom. De Heer Jezus heeft zijn discipelen niet voor niets geleerd om te bidden. Leid ons niet in verzoeking. Dat is een gebed van een discipel gemeente. En als je dat gebed bidt, kun je niet bij elkaar slapen voor je huwelijk. Of bij elkaar in bed kruipen. Behoed je voor de schijn van het kwaad. En doe niet alsof je sterk bent, want Jezus alleen is sterk. Geslachtsgemeenschap voor het huwelijk heeft grote gevolgen. voor je ziel, voor je seksuele relatie, nu en later. Ook dat. Want het floreert, de seksualiteit floreert vooral binnen de kelkbladeren van het huwelijk. Het blokkeert de zegen ook. Misschien kun je dan wel geknield liggen op dat knielbankje hiervoor in de kerk met twee zegenende handen boven je hoofd. Maar daarmee ontvang je nog geen zegen. Dat kan allemaal uiterlijk zijn. Je ontvangt zegen in de weg van leven met God. In de weg van het belijden van schuld. En die weg is altijd open, nietwaar? De vluchtroute. En die weg moet je bewandelen, ook als je geen gemeenschap met elkaar gehad hebt voor het huwelijk. Hoe kun je nou rein het huwelijk ingaan? Bent u rein het huwelijk ingegaan? Jij? Je kunt alleen rein het huwelijk ingaan in Christus. Dan alleen. We kunnen niet gelukkig zijn, niet gelukkig trouwen, of getrouwd zijn, of ongetrouwd gelukkig, als dat er niet is. Als we dat niet zoeken. En daarom is dat gebed blijvend nodig. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Opdat ik de dingen echt in het juiste licht zal zien en zal blijven zien. Eén ding is nodig. Dat ik hem mag kennen. Dat ik door die geest geleid word. Het is trouwens opmerkelijk, gemeente, dat de catechismus juist in zondag 41 de Heilige Geest noemt. De Heilige Geest wordt niet zo heel vaak genoemd in de catechismus. Bij de behandeling van de rustdag, het vierde gebod, jawel. De geest in me laten werken. Maar normaal gesproken is de Heilige Geest wat op de achtergrond. En staat het werk van de Heer Jezus centraal. Het is de Heilige Geest erom te doen, nietwaar? Dat de Heer Jezus in het licht staat en dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Maar in zondag 41 komt hij heel nadrukkelijk naar voren. Als er staat dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dat is ook heel positief uitgedrukt, nietwaar? Net als dat woord van harten en heilige huwelijken staat. En dat we met God gebroken hebben, gemeente, maakt het lichaam niet minder waardevol. Ik weet, als je Christus niet lief hebt, dan woont de Heilige Geest niet in je. Dan is je lichaam een lege tempel. En toch, dat lichaam behoort wel de Here toe. Opdat de Geest erin zou wonen. En daarom moeten we dat lichaam ook op het gebied van seksualiteit zuiver, schoon, rein, heilig bewaren. Toegewijd aan God. Buiten het huwelijk, in het huwelijk, als je samen mag zijn. Leid ons door uw geest. En help ons ook als het niet lukt. Het samen één worden. Gemeenschap hebben. Als het niet lukt om die ander te dienen. Om die ander aan te voelen. Heere, wees u onze gids. Kan het, gemeente, in deze tijd? Tijd waarin we te strijden hebben tegen geestelijke boosheden in de lucht, van binnen en van buiten, vijanden. Het kan. Het kan alleen als je het leven buiten jezelf in Christus zoekt. En jezelf, inclusief de zonde, uitlevert aan deze koning. Iemand die vertelde eens dat hij die 10 geboden maar knap lastig vond. Nou, gemeente, de 10 geboden, nou, die zijn heilzaam, maar die willen ook ergens knap lastig zijn. Want die willen ons in het nauw brengen. Omdat er plaats komt voor de Heer Jezus. Omdat we met heel ons hebben en houden ons geen raad meer zouden weten zonder dat we hem zouden kennen. En daarom hebben we die geest ook zo nodig. Die kan alleen op het rechte spoor ons leiden. Welk spoor? Christus. En dan wil je als man en vrouw, als jongen en meisje, als jongeren dat zevende gebod bewaren. Dan wil je door je gedrag, door je woorden, door je kleding die ander niet verleiden. Die ander niet prikkelen. Dan is Jezus je koning, ook als je in het pashokje staat. Je staat er niet alleen. De Heer Jezus kijkt ook mee. Over je schouder. In de spiegel. Altijd levend uit Christus. Dan zeg je niet dat gezeur over kleding ook altijd. Want dan is het je gebed. Maak mij zo heilig als een mens op aarde maar heilig zijn kan. Dan wil ik hem zoeken. En luisteren naar mijn man. En mijn ouders gehoorzamen. Door Gods geest geleid word ik van harte een vijand. Weer dat positieve. Van harte een vijand van alle onreinheid. Alle onkuisheid. En hoe meer ik op de Heer Jezus zie, hoe meer dat van harte gaat. En nu. Misschien zegt er iemand. Dominee, u moest eens weten. U moest eens weten. Al die voorbeelden die u noemde. Het was kinderspel. Voor mijn gevoel dan. Vergeleken met wat ik gedaan heb. Wat dan? Ooit zei de profeet Nathan tegen David, gij zijt die man. En David boog. Ik weet niet met hoeveel vrouwen u in bed gelegen hebt. En jij, met hoeveel mannen. In het echt. Of in je fantasieën. Misschien heb je je schuldig gemaakt aan aanranding. Aan misbruik. Er is een vluchtroute. Christus. Tegelijk bij die laatste twee zonden leidt die vluchtroute ook langs het politiebureau en de rechter. Ik ken iemand die zijn dochters had misbruikt en berouw kreeg. In de schuld kwam. En die ging niet vragen aan zijn dochter om vergeving. Omdat hij zijn spijt had. Maar die naar de politie ging. En zichzelf aangaf. En een aantal jaar gevangen heeft gezeten. Kwam het goed in zijn gezin? Nee, misschien wel. Omdat zijn vrouw niet opkwam voor de kinderen. Terwijl ze wel wist van het misbruik. Afschuwelijk. Als je dat als vrouw doet. Als moeder. En niet de kant van je kind kiest. Het kwam niet goed in zijn gezin. Maar het kwam wel goed. Met de Here. Hij ging de koninklijke weg. De moeilijke weg. Maar wel de weg die vrede bracht. En van mensen, slachtoffers, mag je die vergeving niet verwachten. Als je zulke dingen hebt gedaan. Maar bij de Heer is die vergeving er wel. In ruime mate. Maar wel in de rechte weg. De Samaritaanse vrouw, ze had 5 mannen gehad. En nu had ze de 6e thuis en in bed misschien wel. Ze kon er geen genoeg van krijgen. En of ze berouw had, daar lees je niets over in Johannes 4. Misschien is dat wel bij u, bij jou zo. Je hebt er al heel wat gezien. Mannen, jongens, met wie je van alles gedaan hebt. En echt spijt. Maar wat lees je in het evangelie, gemeente? En hij, dat is Jezus, moest door Samaria gaan. Voor die vrouw. Voor haar. Om haar te ontdekken aan haar zonde. Om haar zalig te maken. En om zichzelf als zaligmaker aan die vrouw weg te schenken. En daarom klinkt vanavond het woord van God. Vanavond moet Jezus in Middelharnis zijn. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Tollenaars, zondaars, overspelers, overspeleressen. Ze zijn welkom bij hem. En hij kan zalig maken, gemeente. Waarom? Omdat hij nooit een vrouw aanzag om die te begeren. Omdat hij nooit één zondige gedachte had als hij een vrouw zag. Zijn leven, zuiver, heilig, op elk gebied. Hij had nooit een zondige droom. Nooit. Naakt hing hij aan het kruis. In onze schande. Zijn lichaam, die heilige tempel van de Heilige Geest, werd gebroken. Voor een boos en overspelig geslacht. Indien wij gezondigd hebben, er is een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij verliet zijn vader om een vrouw te zoeken. Zijn bruidskerk, hij kleefde haar aan, werd één met haar. Hij nam zijn bruid mee in alles, door de dood heen, tot het leven. En uiteindelijk naar het huis van zijn vader. Bruid zwart in zichzelf en toch lieflijk. Bedekt met zijn gerechtigheid. In zijn oog, onberispelijk. Wilt u ook zo worden, jij? Met dat zondige hart zijn bloed reinigt van alle zonden. Niet één uitgesloten. Hij is het lam dat ook de zonde van pornografie op zich nam. Zo hing hij daar als een pornoverslaafde. Als was hij dat. Aan het kruis. De zonde der wereld. Op hem. In hem. Tot zonde gemaakt, zegt de Bijbel. Niet één zonde. Ontbreekt er. Op hem. In hem. Ook de zonde van ongeloof. En onbekeerd zijn. Hij draagt het. En dan. Wordt hij verdoemd. Op Golgotha. Vervloekt. Als de vader zijn rug naar hem toekeert. En de hel over hem uitgiet. Dat verdient de zonde. Maar gemeente, dan klinkt het. Bij datzelfde kruis wendt u naar mij. En wordt behouden, beleid. Je zonde bij mij en bij de mensen om je heen. Kom voor de dag. Je hebt helemaal niets te verliezen, want je bent al verloren zonder hem. Maar alles te winnen, genade te krijgen. Gemeente, zie op hem, uw oog. Dat oog dat zoveel heeft gezien. Richt het op Jezus. Omdat u gereinigd, behouden, zalig zou worden. En bid het. Om die geest, de Heilige Geest, als leidsman. Opdat u vervuld zou worden. Van Jezus alleen. Amen. Thank you. Zullen we danken en bidden. Heere, zo komen we tot u. En we danken u voor die paradijsbloem. Voor de beschermende dijk die u om ons leven legt. Omdat u het goede met ons voor hebt. En omdat u juist er behagen in hebt. Dat de huwelijken in Middelharnis echt zouden bloeien. Heere, zegen het onderwijs. Mag het woord als voedingsbron zijn voor het huwelijk. En voor jongeren en ouderen. Om heilig te leven. Om zichzelf tot de orde te roepen. Om te buigen. Heere, bedek ons met uw volmaaktheid en met uw gerechtigheid. Vergeef het gebrekkige en zondige deze dienst en ook van deze preek. Wilt u met ons gaan als we van hier gaan? Heere, we bidden, help jong en oud in het werk en op school. En wees in het bijzonder daar waar verdriet is op het punt van het 7e gebod. Wees u met mensen die gebukt gaan onder de gevolgen van seksueel misbruik. Vaak levenslang. Geef daders genade om te stoppen, om te buigen. Geef omstanders de moed om op te komen. Voor vrouwen, meisjes, jongens, mannen. Die ermee te maken hebben of hebben gehad. Heere, ontferm u. We bidden, neem ons allen onder uw hoede. Zegent u ook de Stichting Thuis in West, waarvoor we onze gaven hebben gegeven. Allen die er werkzaam zijn en wonen. Breid uw koninkrijk uit. Wij vragen het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 17, vers 3 en 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.